We lezen vanavond uit 1 Korinthe 6, vers 10 tot en met vers 20.
Nog horeerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest onze Gods. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide deze en die teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere, en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die een hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat u ieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn.
Vanavond staan we voor de derde keer stil bij de uitleg van het zevende gebod. Gij zult geen overspel doen of variant daarop, gij zult niet echt breken. De uitleg daarvan vinden we in zondag 41 van de Heidelberger Catechismus. Ik wil opnieuw de uitleg lezen aan het begin van de preek, zondag 41. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Dat wij daarom haar, dus die onkuisheid, van harte vijand zijn. Kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Dus het zevende gebod raakt ook mensen die niet of nog niet getrouwd zijn. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide, dus ziel en lichaam, zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, wat een mens daartoe trekken kan. Voorgaande twee keer, gemeente, hebben we geluisterd naar wat Gods woord zegt over het beeld van God zijn. De eerste keer was dat vanuit Genesis 2, waar we lazen hoe de Heere Adam en Eva geschapen heeft en ook zelf uitlegt wat de bedoelingen van het huwelijk is. Vorige week zondag hebben we geluisterd naar de Nieuwtestamentse uitleg daarvan, zoals Paulus dat weer gaf in zijn brief aan Efeziërs. Vanavond luisteren naar dezelfde apostel, die over dit thema ook het nodige geschreven heeft aan de gemeente van Korinth. Voorgaande twee keer ging het over het beeld van God en vanavond over de tempel van God. En dat is ons lichaam. Die uitdrukking lazen we al in zondag 41 en we zien hem ook in vers 19 van 1 Korinthe 6. Dat is het uitgangspunt ook voor de prediking van vanavond. Vers 19 van 1 Korinthe 6. Weet gij niet dat uw lieden lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, omdat gij u zelfs niet zijt. Dat dachten ze wel in Korinthe trouwens. Dat het lichaam van jezelf is. Het thema voor de prediking is ons lichaam een tempel van God. We letten op drie lijnen vanuit de tekst, de heiligheid van Gods tempel. De tweede lijn is het heiligen van Gods tempel. En de derde lijn is God geheiligd. Door ons tempel. dus ook door ons lichaam. Ook als het gaat om het houden van het zevende gebod. De heiligheid van een godstempel, het heilig van godstempel en God geheiligd door onze tempel. Paulus heeft zijn handen vol aan deze gemeente, de gemeente van Korinthe. Een gemeente die het bijzonder goed met zichzelf getroffen heeft. Op tal van momenten in deze brief en helaas ook nog een keer in onze tweede brief, maar we mogen ervan uitgaan dat dat waarschijnlijk de vierde brief is geweest die Paulus schreef in de gemeente van Korinthe, heeft hij ook met die geestelijke instelling van de gemeente van Korinthe te maken. De instelling van hoogmoed. Men had het in Korinthe goed met zichzelf getroffen. In geestelijk opzicht. Men was ervan overtuigd dat de Heer op een rijke wijze in de gemeente aan het werk was. Gelet op alle bijzondere geestelijke uitingen in de gemeente. Men vond zichzelf nogal wat. We moeten vanavond maar tegen elkaar zeggen, ook aan het begin van de preek, dat dat misschien ook wel de kiem is van alle zonden. Hoogmoed. Die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Zeg, neem jij dat mee vanavond al luisterend? Die meent te staan. Zie toe dat hij niet vallen. En Paulus gaat dan op heel 3 concrete zaken in dit gedeelte van zijn eerste Korinthebrief. Hij verweet de gemeente van Korinthe dat de tucht niet wordt gehandhaafd. En dat is dus een verwijt aan de kerkraad van de gemeente van Korinthe. Of dat nou door verlegenheid komt, dat de broeders van de kerkraad van Korinthe niet weten op welk moment en waarom je de tucht moet handhaven. Of omdat ze het niet nodig vonden vanuit de gedachte dat in de gemeente van Korinthe er helemaal niets laakbaars was, waardoor de tucht ook moest worden ingezet als een instrument uit het koninkrijk, in het koninkrijk der hemelen. Dat blijft in het midden, dat wordt niet helemaal scherp duidelijk. Maar het is Paulus wel duidelijk geworden dat de gemeente daaronder leidt. Geestelijke luiheid van de kerkraad van de gemeente van Korinthe. En dat op een moment als allerlei dingen worden gedoogd, het ook misgaat in de gemeente van Korinthe. En dat het misgaat, dat is Paulus ook duidelijk geworden, omdat hij verschillende brieven vanuit Korinthe heeft gekregen. Alarmerende brief. Er zijn ook gemeenteleden bij hem op bezoek geweest om de zorgen en de noden die er leven in de gemeente, die hun lief is, te delen met hun oud-predikant. Een van de redenen waarom Paulus dus in de pen klom om deze gemeente aan te schrijven. De tweede zaak die Paulus aan de orde stelt, is dat hij gehoord heeft dat er gemeenteleden elkaar voor de rechter dagen. Om daar hun gelijk te halen. En Paulus gaat erop in. En stelt aan beide partijen, zonder partij te kiezen, de vraag: waarom leid je niet liever onrecht? En in die trits, dus het verzaken van de tucht, het uitvechten van je gelijk bij de rechter, in die trits valt ook ons hoofdstuk. Een hoofdstuk die helemaal toegespitst is op het huwelijk, maar dat niet alleen. Op alles wat met seksualiteit te maken heeft. Dus ook buiten het huwelijk. Want dat valt op hier in deze brief die Paulus geschreven heeft, hoe weinig aandacht hij heeft of wijdt aan de mensen die beschadigd worden geraakt. Wanneer hun man of hun vrouw het huwelijk verbreekt. Niet dat Paulus daar geen oog voor heeft, hij is ook herder van een gemeente en ook hij heeft in zijn ambtelijke loopbaan het nodige meegemaakt, ook op dit terrein. Hij kent de pijn van een man of vrouw die zich bedrogen weet door zijn vrouw of door haar man. Meer dan eens heeft Paulus die pijn gezien. Hij kent de verslagenheid. De boosheid van kinderen die geconfronteerd worden met het dubbelleven van hun vader of van hun moeder. En hij kent ook de verwarring die dat kan oproepen in het midden van een gemeente. Zeker wanneer het gaat om avondmaalgangers, ambtsdragers of predikanten. Maar daar gaat hij in dit gedeelte van vanavond niet op in. Hij concentreert zich eigenlijk op de basis. Geeft heel bazaal Bijbels onderwijs over wat Gods woord zegt over ons lichaam. Als tempel van de Heilige Geest. En dat doet hij eigenlijk ook om antwoord te geven of om verweer te bieden tegen de geesteninstelling die leeft in de gemeente van Korinthe. En ik denk dat deze gemeente daarin ook onderdeel uitmaakt van de samenleving van Korinthe. Dat die waterscheiding niet zo streng, strak te trekken is tussen de muren van de gemeente van Korinthe aan de ene kant en wat er buiten de muren van de kerk van Korinthe plaatsvindt aan de andere kant. Maar dat het eigenlijk ook een beetje de inslag is van de plaats van de geplaatst Korinthe. Wat voor inslag is dat? Wel, hij citeert letterlijk wat voor geest er leeft in de gemeente van Korinthe. Dat zijn die woorden in vers 12 in het eerste gedeelte van vers 13. Hoe keek men eigenlijk tegen zichzelf en tegen het lichaam aan? Wel, zegt Paulus, ik weet dat onder jullie de volgende geest leeft, de volgende gedachten. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. Spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide deze en die, dus de buik en de spijzen, teniet doen. Met deze woorden, vers 12 en 13a, omschrijft Paulus wat voor geestelijke inslag er is in de gemeente van Korinthe. De houding, nou ja, eigenlijk is dat niet eens zo heel erg ouderwets. Wij zouden het vandaag op dezelfde manier met andere woorden zeggen als volgt. Ik bepaal zelf wat ik doe. Het is mijn lijf. En daar ben ik baas van. Dat is wel opvallend trouwens, hè? We zijn 20 eeuwen verder. En als ik nou zou zeggen dat deze gedachte in Korinthe leeft, en die leeft ook onder ons, bepaal zelf wat ik wil. Het is mijn lijf, mijn lichaam. Dan blijkt opeens die hele grote tijdsafstand weg te vallen. En ook een afstand in kilometers. Korinthe in Griekenland, Sliedrecht in Nederland. Hoe kom je eigenlijk aan zo'n idee? Bepaal zelf met mijn lichaam wat ik wil. Ik heb met niets en niemand te maken. De gemeente van Korinthe had dat ook nog ergens een soort religieuze tint. Vandaar ook die opmerking, laten we nog maar even lezen, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Daarmee hint Paulus eigenlijk op wat er leeft in de gemeente van Korinthe vanuit het idee, we zijn nu vrij van de wet. We hebben het evangelie omhelst. Met Gods geboden hebben we niets meer te doen. 10 geboden zijn vervuld in Christus. En wij mogen nu leven vanuit de vrijheid van het evangelie. En dat is dus de liefde. En hoe je daar vorm aan geeft, dat is aan jou. Dat doet de een weer op zijn eigen manier en de ander op zijn eigen wijze. Ja, laten we elkaar in vrij. En wij als kinderen van onze tijd in de 21ste eeuw hebben dat religieuze besef niet of nauwelijks meer. De kern is hetzelfde. Bepaal zelf wat ik wil. Nu tegen die gedachte waar u en ik ook gewoon mee te maken hebben, en misschien ligt het bij u nog anders dan bij mij, maar wij zijn kinderen van deze tijd. Ik heb jarenlang zelf ook zo geleefd. Bepaal zelf met mijn lichaam wat ik wil. Vandaar ook die sportverdwazing. Het heeft een ander niks mee te maken. Dus ik wilde ook elke avond in de sportschool zitten op zaterdag en op zondag, zaterdagavond. En het was dat ik nog naar de kerk ging, maar anders zat ik daar op zondag ook. Dan wil ik dat en dan doe ik dat. En wat een ander daarvan vindt, dat moet hij weten als hij mij maar vrijlaat. En daarom kan ik ook verschillende van mijn catechisanten zo goed begrijpen die op dit moment ook op zo'n manier in het leven staan. Die ook zo druk in de weer zijn met hun lichaam. Sportschool. Sport. Of dat nou in mijn situatie een vechtsport was, of hier in Schiedrecht volleybal. Of korfbal. Niks ten nadele van sport. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen. En sommige van mijn jongeren leven, net als ik toen, grensloos. Ik snap het. En ik weet ook waarom jij zo leeft, omdat je de Heere nog niet kent. En daarom is sport alles voor je. Nu, zo leefde men in de gemeente van Korinthe. Maak zelf uit met mijn lichaam wat ik wil. En hier in de gemeente van Korinthe blijkt dat dan ook meteen ook zijn sporen te trekken op het terrein van de seksualiteit. Maar voordat Paulus daarop ingaat, zet hij eerst in dit gedeelte uiteen wat nou eigenlijk de Bijbelse visie op ons lichaam is. Laten we die lijn maar even volgen, gemeente. Dat is ook meteen het kader waarin voor de rest van de prediking van vanavond het woord wordt ingekleurd. Hij legt eigenlijk uit aan de hand van een paar momenten in dit gedeelte dat ons lichaam niet van onszelf, maar van drie andere personen is. Allereerst van de Heilige Geest. Kijkt u maar even met me mee naar vers 19. Of weet gij niet, zo zegt Paulus daar, dat ulieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die in u is. Die gij van God hebt. Geest die God aan u heeft gegeven. En dat u dus niet van u zelf bent, maar uw lichaam is van de Heilige Geest. De tweede persoon wordt door Paulus ook benoemd, en dat is in vers 20, kijk maar mee, daar staat, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn. En je mag dan hier lezen van God de Vader. Duur gekocht, verheerlijk God. In uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn. En de derde persoon die Paulus benoemt, dat staat in vers 14 en vers 15, dan zegt hij het volgende: God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Of weet gij het niet, dat uw lichaam ledematen, zo mogen we dat lezen, een arm, een been, een hand of een voet, van Christus zijn. Zal ik dan de ledematen van Christus nemen, maken ze ledematen van een hoer dat zij verren. Dus tegenover de gedachten in de gemeente van Korinthe, het lichaam is van mezelf en ik bepaal zelf wat ik met mijn lichaam doe, plaatst Paulus Gods woord. Maar duidelijk dat het lichaam niet van jezelf en ook niet van mezelf is, maar van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Neem dat vanavond dan gewoon eens mee vanuit de prediking. Ik kan me voorstellen dat er onder ons, toen ik dat zo net noemde, de sportschool en ook vanuit mijn eigen leven, dat je zat te stijgen in de kerkbank. Daar heb je hem weer. Stel jezelf nou eens in alle eerlijkheid de vraag. Leef jij zo met je lichaam? In het besef, mijn lichaam is van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Neem die vraag ook eens mee als je van de week weer terug gaat naar de sportschool. Of als je kijkt naar een influencer. In zijn of haar gedrag, haardracht of kledingstijl nadoet. Mijn lichaam is van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 3. Zijn Heere over ons lichaam. Opvallend is ook dat Paulus, wanneer hij deze 3 omschrijft, ook meteen duidelijk maakt wat ze alle 3 met ons lichaam voor ogen hebben. En dat is het laatste bij dit eerste punt. Kijk maar mee. Weer opnieuw bij de Heilige Geest. Paulus zei daarvan in vers 19 dat de Heilige Geest ons lichaam ziet als een tempel waarin hij wil wonen. Een huis van God. Tot eer en verheerlijking van de Heer. Waarin de 3 enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich thuis voelt. Omdat God wordt verheerlijkt in de manier waarop je kijkt, luistert, spreekt, handelt. En leeft. En dan zit ik meteen ook bij de tweede persoon die ons lichaam beschouwt als zijn eigendom met maar 1 doel. Kijkt u maar mee, dat staat ook in vers 20. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God. En dan staat er niet met je ziel, maar met je lichaam. Niet alleen in de sportschool, in de kerk, maar ook in de keuken, in de woonkamer, in de slaapkamer. Als je alleen in bed ligt, als je het bed deelt met je man of vrouw, achter je laptop, je iPhone, of als je verbonden bent met wat er binnenkomt in je oren. God verheerlijk. Wat heeft de Heere Jezus voor ogen? Als eigenaar van mijn lichaam. Kijk er maar mee, vers 14 en 15. Er staat, God heeft ook de Heere Jezus, de Kyrios, opgewekt. En hij zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Wat Paulus hier doet is het volgende, gemeente. Paulus plaatst het gebruik van ons lichaam, niet met het oog op wat er om ons heen gebeurt, samenleving erin wij staan, ik stip het zo meteen nogal een paar keer aan. Of wat we achter ons hebben liggen en wat we misschien meedragen in ons hart. Ik hoop als een stuk pijn of verdriet, als dat voor God niet kan bestaan, wat er achter onze rug heeft plaatsgevonden toen we nog op een andere manier in het leven stonden, los van de Heere. Maar Paulus plaatst ons gebruik van ons lichaam met het oog op de toekomst. Met het oog op de opstanding. Eigenlijk wil hij zeggen met deze vergelijking, de Heere, de opgestane Kyrios, dat zoals Jezus Christus met zijn eigen lichaam verscheen voor zijn Vader om God te verheerlijken, Jezus van ons verlangt dat wij zo leven met het oog op zijn toekomst. Opdat we straks met het leven dat dan achter ons ligt, God mogen verheerlijken met ons lichaam. Leven met het oog op de toekomst. kan ik met wat ik doe zometeen deelnemen aan de bruiloft van het Lam? Nu zie daar het Bijbelse kader voor de omgang met ons lichaam. Ik vat het samen en dan volgen we Paulus' toespitsing in dit gedeelte. Het lichaam is van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft ons lichaam tot zijn eigendom gemaakt om daarin als één van de drie te wonen als in een tempel. De Vader is eigendom van ons lichaam, omdat hij ons lichaam geschapen heeft tot eer van hem om God te verheerlijken. De Zoon is eigendom van ons lichaam, omdat hij voor ons lichaam heeft geleden, met zijn lichaam de prijs heeft betaald, door zijn lichaam de garantie van de opstanding der doden heeft verworven. En daarom wil dat wij met ons lichaam, dit lichaam wat we nu hebben, net als hij nu, wij straks voor God zullen staan. Waarom zet Paulus dit kader zo neer in de gemeente van Korinthe? Terwijl als we het hoofdstuk goed hebben gelezen, en dan maken we nu de stap naar het tweede punt, en nogal te kampen heeft met alles wat er aan de gemeente van Korinthe misgegaan is, vooral op het terrein van de seksualiteit. Waarom spitst Paulus het niet meteen concreet toe op de misstanden in die gemeente? Maar waarom plaatst hij de zondige praktijk in de gemeente van Korinthe en alles wat er op dit terrein mis kan gaan in dit kader? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wel zegt Paulus in dit gedeelte, als het gaat om de zonde van overspel, of je nu getrouwd bent of niet, die zonde heeft een eigen, uniek karakter. Nog niet eens eigen en uniek, omdat er zo'n ravage aanricht in allerlei verbanden tussen mens, ook wanneer je niet getrouwd bent en je bent seksverslaafd. Een zonde die Paulus ook heel concreet in dit hoofdstuk noemt, we zullen het zo meteen ook wel zien. Wat voor gevolgen kan dat hebben voor je omgeving? Maar voor alles wil Paulus duidelijk maken wat nou het, mag ik het vanavond nu weer zo zeggen, het bijzondere karakter van de zonde tegen het zevende gebod is. Door dat zevende gebod heel direct op de drie enige God te betrekken. En daarmee maakt Paulus duidelijk dat in tegenstelling van de andere geboden, gij zult niet stelen, gij zult niet doodslaan, de zonde tegen dit gebod heel direct en heel concreet de band tussen de Heere aan de ene kant en jou of u aan de andere kant schaadt. En als God het niet verhoedt, kapot maakt. Kijk maar hoe Paulus dat uitwerkt, gemeente. Laten we maar even kijken. Als Paulus het spreekt, opnieuw die verwijzing naar Genesis 2, dat staat dan in vers 16 en vers 17. Hij doet dat aan de hand van een hele concrete situatie, maar laten we die woorden in vers 16 niet alleen lezen op het concrete van het bezoeken van een hoer. Maar hij zegt in vers 16, of weet gij niet dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? En als je die woorden zo leest, dan ben je geneigd om dat ook letterlijk te lezen. Want op het moment als je een prostituee bezoekt, je inderdaad ook één met haar bent, ook lichamelijk één. Maar Paulus zegt dan heel direct erachteraan, want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees worden. En dan vertaalt hij het direct door naar wat dat heeft te maken met de relatie met de Heere. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hen. En dan pas klinkt die opmerking, vliet de hoererij. Paulus wil dus duidelijk maken dat niet alleen de concrete zonde tegen het zevende gebod. En hij gebruikt daarvoor maar één voorbeeld om het te illustreren, terwijl heel dat gebod daarin doorklinkt. Het bezoeken van een prostituee. Direct het verbond en het beeld van God schaadt. Dat heeft dus grote gevolgen. Dat hij deze zonde benoemt, gemeente, komt omdat het in de gemeente van Korinthe ook speelt. Laat het maar eens lezen, wat er allemaal in de gemeente aan de hand is. Dat zijn de eerste versen van de schriftlezing, vers 10. Dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen. En daar heb je dat woord waarvan wij vandaag de dag zouden zeggen, seksverslaafden. Nog die bij mannen liggen, mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen. Nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk van God beërven. En dan denk je, dat gaat om een soort theoretische zaak. En mag ik gewoon vanavond eens even heel eerlijk zijn. Toen ik nog net een goed jaar in uw midden stond als predikant, heb ik een keer heel concreet in een avondpreek ingegaan op pornoverslaving. En ik kreeg toen van verschillende kanten vanuit de gemeente in de dagen daarna de opmerking, dat speelt in Sliedrecht Bethel niet. Over hoogmoed gesproken. De praktijk spreekt uw hoogmoed tegen. Het speelt wel. Het kan eigenlijk ook niet anders. Als de cijfers uitwijzen dat bijna 8 op de 10 mannen of jongens regelmatig naar porno kijkt, dan stopt dat niet bij de grenzen van dit muurgebouw. Dan gebeurt het ook onder ons. En Paulus maakt duidelijk met het benoemen van die zonde dat het niet om een theoretische zaak gaat, maar direct daarna zegt hij in vers 11, dit waart gij zondig. Om het maar concreet te maken met het oog op de gemeente van Korinthe. In de gemeente van Korinthe zitten er dus inderdaad gemeenteleden die in het verleden op bezoek gingen bij een prostituee. Er zitten mannen of vrouwen die gebroken hebben met een homoseksueel leven. Er zitten vrouwen en mannen, meisjes en jongens die seksverslaafd waren. En die beleden hebben dat ze met die zondige praktijken gebroken hebben. En ergens heeft me dat ook ontroerd, gemeente. Met alles wat je van deze gemeente dus kunt zeggen, en er valt heel veel van deze gemeente te zeggen. Maar dit is er dus ook. Dat mensen met zo'n verleden, en ik zeg dat niet om erop op neer te kijken, toch een plek hebben gekregen in de gemeente van Korinthe. Dat ze opgenomen werden. En dat er niet op ze net neergekeken. Maar dat ze een plaats hebben gekregen in het midden van de gemeente waar ze de Heere mochten volgen. En hem ook mochten dienen. Wat een wonder. Ik moet denken aan een van mijn vorige gemeenten. Waar een vrouw opeens op zondag weer in de kerk zat. De ouderen kenden haar nog. Ze was nog jong toen ze wegging. Ze ging weg omdat ze brak met alles. En vooral met God. Dus ze trouwde met een andere vrouw. Maar haar ouders bleven bidden. En haar vader werd ziek. En ze hoorden dat via omwegen, ze zochten hem op. En het eerste wat die vader deed was voor het eerst in jaren weer bidden met zijn dochter. God heiligde dat gebed. En na verloop van tijd zei ze tegen haar getrouwde vrouw, zoals ik leef, mag niet. Mijn lichaam is niet van jou, is ook niet van mezelf, maar is van de Heer. Ik ga officieel van je scheiden. Ik wil het op een goede manier regelen, maar ik ga terug. Terug naar God en terug naar zijn woord. En toen ze terugkwam en ze op een zondagmorgen in de kerk zat, en die kerk uitging, kreeg ze die ene hand op haar schouder. Wat fijn dat je weer bent. Is er onder ons plaats, gemeente? Voor hen die terugkomen, ook uit Sliedrecht-Bethel, zijn ze weggegaan. En ze leven zo op dit moment in de wereld. Kunnen ze terugkomen? En krijgen ze dan die hand? Weten ze, ook op dit moment, er wordt voor me gebeden. Dat is dus ook een kant van Korinthe. En hoe moeilijk het moet het voor deze mensen zijn geweest, vindt u niet? Als je zelf breekt met dat leven en je komt terug in een gemeente en na verloop van tijd kom je erachter dat waar jij mee brak, verschillende gemeenteleden om je heen, uit leven. Wat een eenzaamheid moet dat gegeven hebben in Korinthe. Als je zelf brak met het bezoeken van de prostituees. Als je brak met je seksverslaving. Als je brak met je relatie met een andere man of een andere vrouw van het gelijke geslacht. Je komt terug in de gemeente. En je ziet het gebeuren. Is dat ook niet de geestelijke nood van verschillende onder ons? Ook in het kerkelijk leven van vandaag. Ik vertelde net van dat gemeentelid. Ze wilde schuldbelijdenis doen voor de kerkraad vanwege het leven dat ze achter zich had liggen. En ze deed schuldbelijdenis bijna in dezelfde week dat we in de klasse Zwolle over dit onderwerp aan het spreken waren. Omdat in een van de gemeenten van de klasse Zwolle mensen die met iemand anders van het gelijke geslacht leven toegang kregen tot het avondmaal. Nu gaat het me niet om wat er gebeurt in zo'n gemeente. Ik zeg dit om duidelijk te maken hoe eenzaam, geestelijk eenzaam, vandaag de dag, mensen die worstelen met deze problematieke gevoelens, zich kunnen voelen in ons kerkelijk leven, in onze samenleving, waar je bejegend wordt met de opmerking, nou wat maakt dat nou uit, als jij zo bent en je voelt je zo, waarom niet? Weten zij zich omringd door een muur van gebeden. En weten zij zich in hun kwetsbaarheid beschermd door de geestelijke wapenuitrusting die de Heere aan ons als gemeente heeft gegeven. Paulus spreekt deze gemeenteleden niet alleen aan. Maar hij zegt ook het volgende, kijkt u maar even met me mee, over heiligen gesproken, vers 11. Gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van God. Iemand die een beetje thuis is, ook in de Bijbelse theologie, of misschien nog weet vanuit de belijdeniscategorisatie of vanuit een andere categorisatieles, die zou direct zeggen, ja maar dominee, volgens mij klopt deze volgorde die Paulus hier neerzet niet. Het zit toch eigenlijk zo dat je eerst de rechtvaardiging hebt en dan pas de heiliging. En Paulus draait het hier om. Eerst afwas, dan heiligen en dan gerechtvaardigd worden. Wel heeft dat niet alles te maken met de herder, Paulus die hier de gemeente van Korinthe aanschrijft. Die heel bewust kiest voor deze volgorde en ook voor deze woorden: afwassen. Als het gaat om vuil zijn. En je vuil voelen. Omdat je vol goot met porno. Via je mobiel. Je laptop. En dat je daarom weet, en vanavond al luistert hier in de kerk of thuis of op een andere plek, dat je door die vuiligheid ook onrein bent. Dat er altijd achteraan komt. Dat als je je ogen wegdrijft, wanneer je weer hebt volgegoten met die vunzigheid, je ook direct dat schuldgevoel voelt bovenkomen. Niet alleen naar je vrouw, je man, je vriend, je vriendin, je kinderen of je ouders of mensen om je heen. Maar ook naar God toe. En dat je weerhoudt om te bidden. Want bidden heeft geen zin meer, toch? Tegen beter weten in ging je weer naar die website. Zocht je weer die datingsite op. Ging je weer dat chatprogramma in. Keek je weer naar die beelden. En als het dan stil wordt, je achterblijft met datzelfde lege hart, maar dat nu helemaal vuil is, hoor je dat stemmetje: bidden heeft toch geen zin meer. Bijzonder, hè, dat Paulus dan zegt: wassen, heiligen. Heiligen om onder Gods oog te kunnen komen. En dat het dan pas staat: gerechtvaardigd. Ik gebruik maar even die oude uitleg. Vrijgesproken van zonde en schuld. En een recht ontvangen op het eeuwige leven. In de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Let u even op die uitdrukking aan het slot van dit vers. Daar staat: in de naam van onze Heere Jezus Christus. En daarmee verwijst Paulus indirect naar de doop. Gedoopt worden in de naam van de Heere Jezus. Gedoopt worden in de naam van de Heere. Gedoopt worden in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Het zijn allemaal verschillende varianten in het Nieuwe Testament die allemaal verwijzen naar de doop. Het klonk eigenlijk al door in dat eerste woord: afgewassen. Ondergedompeld om gereinigd te worden. Zoals men in die tijd en nog steeds in andere culturen waar dat mogelijk is, ook mensen onderdompelt zodat ze met heel hun lichaam onder water gaan. En met heel hun lichaam gewassen en gereinigd worden. En met heel hun lichaam symbolisch geheiligd worden. En door de doop ook mogen ontvangen de bevestiging van het gerechtvaardigd zijn omwille van Christus, gerechtigheid, de vergeving van de zonde ontvangen te mogen hebben, wat dan door de doop wordt bevestigd. En dan staat hij direct erachteraan: door de geest van onze God. Waarom benadrukt Paulus dat nou zo sterk? Doet hij dat om duidelijk te maken als het gaat om deze categorie van mens, dat alleen God iemand daarvan kan bevrijden? Het zou me niet verbazen als er onder ons vanavond zijn die daar eigenlijk op zitten te wachten. Omdat je dat voor jezelf of naar buiten toe gebruikt als een excuus. Voor jouw seksverslaving. De dominee kan er ook niks aan doen. God moet eraan te pas komen. Ik heb het zo vaak geprobeerd. Er moet een wonder gebeuren. En dat je daarmee vanavond al luisteren naar het evangelie, al de kritiek en uiteindelijk het woord van God pareert. En je zit achter je verdedigingsmuur. Je probeert zo je liederlijke levensstijl overeind te houden. Dan maak je misbruik van het evangelie. Mag ik het vanavond gewoon heel scherp zeggen? Dan misbruik je God. Om je verslaving aan de hand te houden. Maar let u eens op wat Paulus zegt. En wat de Heere zegt vanavond. Laten we maar even lezen. De inzet van dit gedeelte was vers 9. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? En dan staat er als eerste: dwaalt niet. Misbruik het evangelie niet. En er komt opnieuw die uitdrukking van vers 9 terug aan het slot van vers 10. Wanneer Paulus die verschillende dingen heeft benoemd, dan zegt hij opnieuw diezelfde vraag. Zullen het koninkrijk van God niet beërven? Waarmee de Heer als het ware wil zeggen vanavond twee dingen tegen u en tegen mij. De belofte om het koninkrijk van de hemelen binnen te mogen gaan en dat te mogen beërven, heeft de Heer al lang voor u klaargelegd. Dat klonk al aan het begin van uw leven hier bij de doop. En daar werd om gebeden. Vanuit God gezien verwacht de Heer niets anders dan dat we met het lichaam dat we van hem hebben gekregen en de ziel die God aan ons gaf om hem te leren kennen, het koninkrijk der hemelen zullen binnengaan. Maar als we buiten blijven, dan hebben we onszelf er buiten geplaatst. En dat ligt dus niet aan de Heere. Voordat ik de stap maak, gemeente, naar het derde punt. Een paar hele eenvoudige en concrete lijnen vanavond. Vanuit de prediking. In de eerste plaats heb ik bij dit tweede punt proberen te voorkomen door het alleen maar toe te spitsen op overspel binnen het huwelijk. Maar raakt het getrouwd, ongetrouwd, weduwe, weduwnaren, jongeren en ouderen. In de tweede plaats was de lijn bij dit tweede punt de lijn van de schrift. En al luisteren naar het woord van God van vanavond, blijkt Gods woord opeens razend actueel te zijn. Het ging niet over een andere gemeente, Korinthe. Het gaat vanavond over Sliedrecht-Bethel. Alles wat hier staat, leeft onder ons. In de derde plaats maakt dit gedeelte dus duidelijk dat we midden, en ik zeg dat niet om te dramatiseren, in een geestelijke strijd staan. Maar de macht van de duisternis, net als toen, ook nu, gebruik maakt van wat er leeft in ons hart. Ook aan seksuele verlangens, die als ze gericht zijn op God, bedoeld zijn om God te verheerlijken en groot te maken. Maar als ze gericht zijn op onszelf, God onteren en onszelf bevuilen. We maken de stap naar het laatste punt. God wordt geheiligd. Door onze tempel. Kan dat eigenlijk nog? Als we vanavond al luisteren naar 1 Korinthe 6 en de uitleg van zondag 41. Langzaam maar zeker niet meer voor een ander aan het luisteren ben. Zij maar voor onszelf. Kunnen we dan nog met alles wat we meemaken in onze tijd. Met de misschien ook wel met de vuiligheid die u, jij of ik meedragen in ons hart. God nog heiligen. Met ons lichaam. Ook als het gaat om onze verlangens. Onze seksuele verlangens. Want ik wil vanavond allereerst maar gewoon teruggaan even naar de Heidelberger Catechismus. En met u lezen aan het slot van deze preek, zondag 1 van de Heidelberger. Ik lees daar het volgende. Er staat in zondag 1... Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. En is het antwoord het volgende. Dat ik met lichaam en ziel. Beide in het leven en sterven. Niet van mij. Maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. En wat klinkt dat woordje getrouw tegen de achtergrond van zondag 41? Opeens heel anders, of niet? Hij is getrouw. Die met zijn dierbaar bloed over afwassen en heilige gesproken. Voor al mijn zonden volkomenlijk betaald. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En er komt misschien wel het belangrijkste vanavond. En al zo bewaard. Is dat niet wat wij nodig hebben vanavond? Dat we door Jezus Christus worden bewaard. Die in alle dingen. Denk aan de opmerking van vorige week zondagavond. In alle dingen. In alle opzichten. En met al zijn verlangens. Eén van ons is geworden. Hij kan en wil ons bewaren. Betekent voor u en voor mij dat we alleen maar staande kunnen blijven in deze tijd. Wanneer we inderdaad niet meer van onszelf, maar van Jezus Christus zijn. Wanneer het lichaam van ons het lichaam van de drie enige God is. Wanneer onze ogen Jezus ogen. Wanneer onze verlangens Jezus verlangens. En wanneer ons leven het leven van God is geworden. Ken je Christus niet? Wat sta je dan kwetsbaar in deze tijd? Maar ik haast me ook om te zeggen, wetend dat zij die de Heere mogen vrezen, ook op dit terrein zo vaak mis kunnen gaan. Wat doen we daar onze heiland en zaligmaker pijn mee? Als je weer viel, weer keek, weer struinde over internet, weer heel bewust die websites opzocht, terwijl je weet dat de Heer in je leven is aan het werk. Dat heb je ook gemerkt. Dat heeft de Heer ook in je leven laten voelen. Maar voel je dat de God van je werkt? Dat de Heilige Heere afstand van je leven neemt. En is dat misschien ook niet de reden vanavond waarom je met een leeg hart in de kerk zit. En je de laatste tijd geen zegen ontvangt onder de prediking van het evangelie. omdat tussen jou en God deze zonde instaat. We horen vanavond de boodschap van het evangelie, die tweeledig is. Allereerst de boodschap van Nathan, dan ben jij die man. Of dan ben jij die vrouw. Maar kijk dan ook naar het gebed van David. Wat bad David ook alweer? Toen hij boog voor God. Ontzondig mij met hyzop. Was en reinig mij. Opdat mijn mond en mijn hart uw lof zou gaan verkondigen. Deze zaligmaker wil vanavond ook in jouw leven, als je de Heere mag kennen, je bent weer in die zonde gevallen, bewijzen dat hij een getrouwe zaligmaker is. Die ook jaloers is. Omdat jij je lichaam gegeven hebt, letterlijk of figuurlijk, aan een ander. Terwijl hij voor jouw lichaam met zijn lichaam de prijs heeft betaald. Je duur heeft gekocht. Je gemaakt heeft tot zijn eigendom. Dan is hij hier vanavond. Deze Jezus, waarvan het evangelie zegt, deze ontvangt de zondaren, hoeren en tollenaren en eet met hen. Amen.